Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, normaal gaan we in Leading People Power, tenminste gaat Harry Starre, in gesprek met mensen die koers bepalen. Wat staat ons te wachten en wat is er al aan het gebeuren? We gaan op zoek naar mensen die voorop lopen. Wat drijft hen? Waarom doen ze wat ze doen? En wat valt er van hen te leren? Maar ja, vandaag doen we het net weer even anders. Net als je dacht dat je gewend was aan onze programmering, doen we het net weer even anders. Want Harry is zelf de gast. En wij vragen hem, wij, Pieter-Jan de Bree en ik, vragen hem het hemd van het lijf. Wil je nou op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van People Power? Meld je dan aan via WhatsApp. Sla ons nummer op in je contactpersonen 06 45 66 75 48. En stuur ons een berichtje met je naam. Vergeet die niet, want dan weten we wie je bent. En podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wij zijn heel blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Pieter-Jan de Bree en Harry Starre is onze gast. En wat een leuke... Hoe zeg maar toeval leidt tot leuke ideeën, Harry.
Ja. Toch? Ja, ik weet wel hoe het is ontstaan. Dus ik wou het niet te ver uitweiden. Een planningsfoutje. Nou,
wij hebben hier lang van tevoren over nagedacht.
Het werkt in mijn voordeel uit. Zo probeer ik het maar te interpreteren. Dat ik een geluksvogel ben. Het helpt overigens wel. Ik denk altijd dat ik een zondagskind ben. Maar een vriendin van vroeger zei tegen mij, een zondagskind. Je ouders zijn vroeg overleden. Dit is gebeurd, dat is gebeurd. Je hebt daar, ben daar niet aangenomen. Maar mijn geheugen is heel selectief. En ik ben heel blij met dat geheugen.
Je hebt een positief geheugen. Je slaat vooral dingen op die je leuk vindt.
Ja, een goed geheugen is vooral een geheugen dat de goede dingen onthoudt.
Ja, dus jij bent... Ben je dan een blij ei?
Ja, ik heb een neiging tot het vertekenen van de gebeurtenissen in mijn voordeel.
Dus je hebt, als we dan even naar de gelukstheorie kijken, dan is de helft van jouw invloed op jouw geluk, dat is goed geregeld. Hè? Want dat
zit in je genen. Ik heb die neiging wel. Ja. Dus ik weet nog dat ik zei, ik ben nog nooit ergens afgewezen. Ja. En toen zei ze uit haar hoofd, noemde ze ook 5 of 6 dingen waar ik voor afgewezen was. Daar was ik echt vergeten.
Oh ja?
Ja. Dus ik dacht dat ik nog nooit ergens was afgewezen. Ik heb een slecht geheugen voor afwijzingen.
Maar doe je dat, werk je daaraan of zit dat er gewoon in? Heb je dat
nee,
gewoon?
Mijn vermoeden is dat ik er ook niet zo ontzettend aan gehecht ben. Dus het heeft ook een zekere, het is misschien ook wel terug te voeren naar een, ik doe het vol overtuiging wat ik doe, maar ik ben er ook niet zo ontzettend veel onder de indruk en bij betrokken. Dus ik ben mijn hele leven bezig met organiseren, maar ik vind organisaties eigenlijk een beetje belachelijk gedoe. Dus ik ben vrij onthecht, zou ik maar zeggen. Op dat punt.
Maar dit is grappig, want er zit een hele rare spanning zit erin. Hè? Je doet wat je doet met overtuiging en liefde. En nou, mensen die jou al wel eens ergens hebben gezien, die weten hoe dat, hoe intens het kan zijn.
Ja.
Maar aan de andere kant, boah.
Ook vrij onthecht. Een bestuurslid van de Baak toen ik daar vertrok, die had me geobserveerd tijdens het afscheid. En die zei, ik heb je geen moment ontroerd of geëmotioneerd. Hetzelfde woord, maar een ander woord dan natuurlijk. En ik denk, ja, dat is ook eigenlijk wel zo, ja.
Ja, ging je
dus
daar...
ik ben daar niet geen moment ontroerd. Ik kan enorm ontroerd raken door wat anderen overkomt. En bij films ga ik huilen. Maar ik heb het wat mijn persoonlijke belevenissen ben ik vrij onthecht.
Je fietst een beetje door het leven.
Ja, nou, het doet me niet zo heel veel op de een of andere manier.
In ieder geval niet wat je zelf overkomt.
Niet wat mezelf overkomt. Nee. Ik vind het vervelender als ik het bij een ander zie. Ik denk, oh, wat erg. Of dan schieten de tranen in mijn ogen. Maar wat mijzelf overkomt, ja, dat is wat je gebeurt.
Is het een zelfgekozen onthechting, Harry? Of is het iets...
Ja, het is ook wel... toen ik op de middelbare school zat op het gymnasium. Zo'n jongen die kan doorleren en niet kan sporten. dus dat gek genoeg heet dat dan gymnasium. Maar als je niet kan sporten. En daar was ik geïnteresseerd in de Stoïcijnen. Dus ik schreef een scriptie over de Stoa. En dat ging over dat je, als het ontzettend mee zit, niet te veel onder indruk moet zijn. En als het ontzettend tegen zit, ook niet. Maar wat meer kijkend als het is wat het is. Je zet je wel in, maar je moet heel goed je eigen beperkingen kennen waar je over gaat. Dat geldt ook voor je verdriet, maar het geldt ook voor enorm veel applaus of blijheid. Want dat werd me wel eens gevraagd in een periode dat ik in de sfeer van guru werkte. En toen zei iemand, hoe voelt dat nou? En ik heb geen idee hoe dat voelt. Ik bedoelde mee, het is wat het is, zou ik maar zeggen. En ik vond het wel amusant. Maar ik heb het idee dat ik er nooit echt van onder de indruk ben geraakt.
Als je nou naar jezelf kijkt zoals je nu bent, hè?
Ja.
En je moet je voorstellen, en iemand die kent jou nog niet. Hoe noem je jezelf dan?
Ja, dat zou ik niet weten. Ik doe wat nu zich aandient. Hè? Dus ik doe een beetje wat mijn hand vindt. Ik streef niet, ik loop niet achter dingen aan. Hè? Dus ik streef geen dingen meer na. Daar ben ik zelf wel blij om. Omdat dat,
maar het heeft
dat
geen bordje meer?
Nee, geen bordje meer. En ik doe een beetje wat me gevraagd wordt. Omdat ik uitga van het feit dat mensen daar wel een beeld bij hebben. Ze vragen je niet voor dingen die zij denken dat je niet kunt. En de enige vraag die ik mezelf moet stellen is, wil ik dat doen? Dus dat je wat meer ontvangend in het leven staat, maar niet meer najagend. Ik heb me ontzettend ingezet voor een bedrijf dat het mijne niet was. Maar dat ik voelde als van mij. En soms denk ik ook wel eens dat mijn stijl bij schaken is niet erg verheffend. Ik ben vooral bezig met schaken om niet te verliezen. Dus ik verlies van mijn zoon, want die wil winnen. Daar heb ik niet zoveel mee. Dus ik ben ook in schaken niet zo geweldig. Maar ik ben bijvoorbeeld de baak heb ik geleid. Ik kon heel slecht tegen mijn verlies. Ik wil niet dat het fout gaat. Ik wil dat ik mijn woorden kan nakomen. Daar ben ik heel agressief in. Mm. Maar om nou te zeggen dat ik heb gestreefd naar 36 miljoen omzet. Ja, die kwam er. Maar niet omdat ik dat nou nastreef. Maar ik wil dat gewoon graag goed doen. En ik kon heel slecht tegen slecht.
En voor wie wilde je het dan goed doen?
Voor mezelf, om te kijken of ik dat kan. Ik ben het aangegaan, dan ga ik het ook doen. Dus dan wil ik er wel wat van maken. En ik vond het op zichzelf wel leuk om van de tribune, hè, want ik was bang dat ik altijd op de tribune commentaar zou geven. Dat doe ik namelijk graag. Vond ik ook wel aardig om te kijken, kan ik dat nou? Dus ik heb mezelf verwonderd dat ik manager werd. Dat werd heel vaak tegen me gezegd, jij bent natuurlijk geen manager. En dacht ik altijd, nou, Dan zal het allemaal wel, hè, dat is al 20 jaar toeval.
Ja, dus daar doen ze je mee tekort eigenlijk.
Ja, denk het eigenlijk. Ik denk dat er wel iets achter zit wat betekenis heeft. Alleen, zij hebben dat beeld daar niet bij en ik vind dat een compliment. Dus, dus ik stond zeker in het begintijd wel naast mensen die zeiden dat, wat doet u hier? En dan zei ik, ik ben directeur. En zei ze, oh sorry. Ja. Vond ik altijd wel een geslaagde manoeuvre. En dacht ik, nou dan doe ik het niet verkeerd. Ze naast je staan en zeggen, wat doet u hier? En schrik als je dan zegt directeur.
En hoe kwam het dan dat ze dat niet zagen, voelden, wisten?
Omdat ze een beeld hadden bij directeur dat ik niet daar ik niet aan beantwoordde toen. Misschien ben ik geleidelijk aan steeds meer op de rol gaan lijken. Maar
hoe kwam dat dan? Hoe je eruit zag?
Hoe ik eruit zag. Hè, ik weet nog wel, ik werkte bij VNO-NCW. En Eckhard Winssen zei wel eens tegen mij, vinden ze het goed dat haar...
Ja, want je lijkt wel een beetje op Eckhard.
Ja, natuurlijk.
Hè?
Dus we waren een beetje van dezelfde school, dezelfde benadering. Dus dan... ik merkte ook wel dat ze het niet zo heel serieus nemen wat ik deed. Maar dan zei ze, hoorde ik dan, nou ja, kennelijk gaat het wel heel goed. En die vorige, die zag er heel netjes uit, maar die verloor elk jaar geld. En deze jongen heeft, ja, durf ik te zeggen, eigenlijk nog nooit verlies gemaakt. Dus ik ben, dat hoor je hoop ik wel, ik ben niet bescheiden hoor. Dus,
als je terugkijkt op je periode bij de baken, de meeste mensen zullen je daarvan kennen. Van 6 naar 36 miljoen, omzet. Ja. Maar grappig dat je... Ik vind jou helemaal geen cijfermens.
Nee.
Maar dat is toch wel een ding dus.
Ja,
ben je daar trots op? Dat
ja,
je dat
natuurlijk.
Voor elkaar
maar dat is meer een ontdekking. En ik heb achteraf gedacht, toen ik er het minst mee bezig was, ging het eigenlijk het beste. Dus als je... ik blijf denken dat als je niet te veel met dat geld bezig bent, maar veel meer met hoe maken we er een feest van? Hoe zorgen we dat mensen gelukkig zijn? Hier wat leren, het prettig vinden, geïnspireerd raken. Nou, noem dat hele rijtje maar op. Dan komt dat geld min of meer vanzelf wel. En het vervelende is, alles werkt verslavend. Dus ook voor een bestuur, maar ook voor mij. Dan krijg je van, vorig jaar was dit, dat moet volgend jaar weer beter kunnen. Dat je eigenlijk denkt, verrek, eigenlijk is de onschuld wel een beetje uit het spel verdwenen. Terwijl het zoveel helpt als je er een beetje onschuldig in acteert. Hè? Niet, Niet te nadrukkelijk, niet te rekenen. Nee. En ik vind mensen ook veel leuker die niet al te berekenend zijn. Die gun ik het meest.
Maar wat is dan jouw bron? Want ik merk, ik zit opeens te denken en denk, ja, jou willen definiëren, dat is bijna een onbegonnen zaak.
Ja.
Want jij houdt er helemaal niet van om gedefinieerd te worden.
En ik ben ook niet zo erg doelgericht, omdat ik doelgerichtheid niet het hoogste niveau van mens zijn vind.
Wat dan wel?
Door de stad banjeren en om je heen kijken vind ik echt topniveau.
Omdat?
Omdat je dan dingen waarneemt en niet ergens op uit bent, vind ik altijd wel mooi. Ik hou ook van kunst, omdat het nergens toe dient. Daar zijn we echt op ons allerbest.
Ja, dus jij zoekt naar het moment. Ja? In het moment kunnen acteren, zijn, maar wel zelf kunnen bepalen. Ja. Dus alles is paradoxaal bij jou.
Ja, ik ben voortdurend denk ik in paradoxen. En ik denk dat wel. Ik ben erg beïnvloed door die uitspraak. The test of a first-rate intelligence is the ability to think two opposed ideas at the same time and still retain the ability to function. Dat komt van Scott Fitzgerald. Twee tegenstelde dingen kunnen denken en toch functioneel kunnen zijn.
Ja, dat is knap wel, ja.
Dus je moet het aansturen en je moet er met je vingers vanaf blijven. Het is alle twee waar.
Ja. En is dat dan ook hoe jij dat bij de baak hebt gedaan? Want ik kan me voorstellen dat terwijl je er middenin zit en je zou vragen, goh, waarom gaat het zoals het gaat? Dan is het lastig om een antwoord te geven. Maar je kunt nu terugkijken.
Ja, ik denk terugkijkend dat het sterk was gebaseerd op de wilsvorming van mensen zelf. Er waren meer mensen dan we konden betalen. Hè? Over het algemeen definiëren we dat als een probleem.
Dat heet dan verlies, toch meestal?
Ja, nee, maar dat kwam er dus aan. Kon je uitrekenen, krimp en dingen. En toen hebben we gezegd, weet je wat? De mensen die hun eigen geld verdienen, die blijven gewoon doen wat ze doen. En we maken een groepje dat bij elkaar gaat zitten en dat vooral zich laat sturen door wat wil je graag doen. Doe dat dan maar. Hè? Want we hebben toch al. Er is doe dat dan maar gewoon.
Jullie kosten toch
en
al
dat,
geld.
Ja, en dat, normaal gesproken wordt altijd gezegd focus. En hier was het antwoord geen focus. Gewoon doen wat je denkt dat je, hè, wat je, waar je denkt bij te dragen. En in zekere zin, door dat te ontspannen, krijgen mensen plezier erin. Terwijl je weet dat als je de spanning verhoogt, hè, als het gaat zo niet langer. Dus je moet het net andersom doen. We hebben al verloren, we kunnen alleen nog maar winnen.
Harry, mag ik nog even terug? Ja. Hè? Want wat is nou de meest vormende periode geweest in jouw leven?
Dat is mijn, denk ik, ook wel de studietijd. Hè? Dat ik dingen, dat ik oog kreeg voor. Ik ben heel erg beïnvloed door een leermeester, Kastelein, die erf was voor resultaatverantwoordelijke eenheden. Mensen hun autonomie teruggeven, hun eigen koers laten bepalen. Daar ben ik wel erg van onder indruk als. En ik denk dat ik bij mijn vader, die werkte bij Philips, zag dat er uit die man niet gehaald werd wat hij kon. Die bouwde een volière achter in de tuin en een kas met prachtige cactussen. En ik had ambachtsschool, dus een fabrieksarbeider van oorsprong. En daar bleef me bij dat er dingen werden gezegd als. Dan zei mijn vader, bij wijze van spreken, want echt weten doe ik het niet. Ja, maar ik wil starren, je hebt niks te willen. Ja, maar ik dacht, denken doe je maar thuis. Dat was de fabriek. En ik zag eigenlijk dat die fabriek gebaseerd was op, als jij nou gewoon doet wat je betaald wordt en om 5 uur mag je weer helemaal jezelf zijn. En in de baak en andere kennisintensieve wil je eigenlijk dat die mensen hun eigen zin doen en er ook nog voor betaald worden. Dus dat is paradoxaal. Als je ouderwets denkt, denk je, ja, je krijgt betaald omdat het leven geen pretje is. Nou, ik vind dat je betaald moet krijgen omdat het leven een pretje is.
Ja.
En ik vond zelf dat ik zeer goed werd betaald en mijn leven toch wel een pretje was. En ik weet ook wel dat die bestuursleden dan wel eens naar mij keken en dachten, ja, die heeft er zoveel plezier in.
Dat kan niet goed zijn.
Ja, kan niet. Ja, maar die hebben ook, toen ik wegging, nog een half jaar gedacht, we kunnen wel zonder zo'n man. Want die man loopt alleen maar feesten vieren. Dat mag dan zo lijken. Ja, ja. Maar ik werkte van 's ochtends 7 uur. Nee, ik zeg altijd, ik werkte niet hard. Ik werkte vooral lang. Hè? Dus 7 uur. Tot 11 uur. Ik was dag in dag uit met dat ene ding bezig natuurlijk. Dus ze betaalden heel goed. Maar ze hadden er eigenlijk wel 3 man voor. Hè? Moet wel eerlijk zijn. 3 keer 8 uur. Zo. Maar, dat is 24 uur. Dus het was ook wel een goede deal.
Dus dat voor is de baak. Dus dat is eigenlijk de bron geweest. Voor jou.
Dat je, mijn vader, hoe daarmee om werd gegaan. Dat ik dacht, dat is toch niet goed. He, dus organisaties als verdrietmachines, als je legt je vrijheid bij de poort, je gaat naar binnen en je hebt je laten afkopen voor een vaak schandelijk gering bedrag. En moet je eigenlijk de zin van andere mensen volgen. En de mensen, hoe hoger ze zaten, hoe groter. Want ik had enorme vrijheid. Ik hoefde nooit op kantoor te zijn. En ik was de best betaalde. Ik had de grootste kantoor en ik was er nooit. Dat vonden ze ook normaal. Mijn secretaresse had zo'n hokje. En mijn kamer was
huge.
Yeah.
Yeah.
Logisch, want ik was er zelden. Ja. Ik wilde eigenlijk, het zat vol met van die vreemde. Dat zijn ook paradoxen.
Ja.
Dat degene die
maar
er het minste
is. Heb je dat veranderd ook?
Ik was erg zonde van de ruimte. Ik keek uit over die dingen. Dus ik liet het me allemaal wel welgevallen. Zoals mijn vader was fabrieksarbeider. Dus ik heb ook wel genoten van het feit van moet je kijken hoe ver ik gekomen ben. Maar uiteindelijk heb ik dat natuurlijk gestopt. Dan heb ik gezegd, die kamer is voor ons allemaal. En je kan gewoon, je reserveert hem. En één ding wel, de secretaresse. Eigenlijk heeft het secretariaat natuurlijk recht op vierkante meters en ruimte. En, want die zijn er altijd. En voor hen is het de plek waar ze zich gelukkig moeten voelen. Nou, ik kon elk moment ergens anders zijn en me nog gelukkiger voelen dan bij de baak. En heel vaak als ik weg was, dan dacht ik ook wel, ik doe het nu goed voor de baak. Maar ik moet vaak genoeg komen dat ze dan weten dat ik erbij hoor.
Ja. Als je nou... we gaan straks ook vooruit kijken, hoor.
Ja.
No
worries. Ja,
nee. Maar als je nou kijkt naar hoe je bent nu.
Ja.
Als mens. Waar baal je dan van? Wat vind je teleurstellend aan jezelf?
Nou, ik vind mijn discipline niet indrukwekkend. Dus als ik kijk naar... want je kunt natuurlijk zeggen, je hebt een hele grote, brede, associatieve geest. Dat is ook zo. Maar er is natuurlijk een... ik denk dat talent ook vooral gedefinieerd wordt door onvermogen. Staat niet in de boekjes. Maar er is heel veel... je dankt je talent natuurlijk vaak aan je onvermogen. Dus als mensen mij prijzen voor die associatieve geest en die zien van verbanden en overal kansen zien. De andere kant is dat ik, ik heb niet veel afgezien. Dus ik heb wel 6 half afgemaakte boeken. En dus opdrachten aan mezelf neem ik totaal niet serieus. Dus wat ik heb geschreven, dat is allemaal omdat iemand anders iets van me verwachtte. Dat ben ik niet van onder de indruk. Denk ik toch een beetje kinderachtig, meneer Starr, dat je... wel het boek afmaakt dat je gevraagd wordt, maar het boek dat je wil schrijven, dat geef je jezelf vrij af als het een beetje lastig wordt. Dus nee, die kant, discipline, nee, dat is niet mijn kracht.
Maar het heeft er wel voor gezorgd dat je inderdaad goed kan improviseren, snelheid van denken hebt, omdat je wel moet, omdat je je nooit voorbereidt.
Ja, ik schrijf nooit iets op en daardoor blijft die geest actief snel en kun je in het moment acteren, maar de achterkant is evident. En als ik het opschrijf, dan raak ik het kwijt. Dus het boekje waarin het staat, dat ligt ergens, maar nooit bij mij.
En ben je zover, tenminste ik hoop dat een beetje, want dan is het gelijk het antwoord voor mijzelf, dat je denkt, maar ik kan er prima mee leven. Ik hoef er niet meer, ik hoef die strijd niet meer aan. Ik vind niet meer dat ik het hoef te doen. Het is
het is ook een beetje laat voor straf. Hè? Want ik bedoel...
Hallo.
Ja, toch een beetje laat. Dus, en de straf is er altijd. Dus ik vind ook bijna altijd... Als mensen dan zeggen... iemand verdient er een tik op zijn neus bij. Dan denk ik altijd... Het feit zelf is zijn eigen straf. Hè? Dus je hebt dingen niet bereikt die je had kunnen bereiken. En, dus er zijn allemaal dingen waardoor je denkt, nou ja, ik heb er wel keurig voor afgerekend ook. Ik ben wel eens een paar dingen kwijtgeraakt die zonde zijn. Had ik maar wat beter op moeten letten, wat minder slordig moeten zijn. Dus nee, het is uiteindelijk betaal je overal netjes de prijs voor, ook voor je wat slechtere kanten. En zo zit het. Dus je hoeft als het ware jezelf niet te straffen. Dat is bijna altijd al gebeurd.
Mooi. Mooie wijze woorden om door te schakelen straks naar het volgende blokje. Waar we het zo over gaan hebben, wat mij betreft, Harry, is dat we even terug gaan kijken op jouw vak.
Ja.
Als een soort x-ray om te kijken van ja, wat zie je dan eigenlijk? Als je met al die jaren naar ontwikkeling en leiderschap en trainingen en modellen en management hypes, valt er wat van te leren.
De zaak is hopeloos, maar niet ernstig.
Nee, nou, dat horen we straks, waarom het niet ernstig is.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Pieter-Jan de Bree. En Harry Starre is vandaag onze gast. Ja, ik zal het nog één keer even duidelijk maken. Normaal ben je gewend dat Harry het interview doet bij Leading People Power. Vandaag is hij zelf het onderwerp van een gesprek. Of tenminste, wij stellen hem vragen en hij heeft antwoorden. Gaat je best goed af, Harry. Ik dacht, ik zat een beetje te wachten op het moment dat je toch weer in de vragende vorm ging zitten. Maar dat is nog niet gebeurd, dus dat gaat heel goed. Ja. Harry, we hebben het net even best wel uitgebreid over jou gehad. Daar kunnen we gewoon een uur over doorkletsen. Maar ik ben zo benieuwd, hè. Jij zit al best wel, je bent nog hartstikke jong, maar je zit toch wel een tijdje in het vak. Dus alles rondom ontwikkeling van mensen, ontwikkeling van organisaties, leiderschap. Directeur van de Baak geweest, een boek geschreven. Think Like a Manager, Don't Act Like One. Die ik overigens overal bij musea tegenkom. Dat is wel heel grappig.
Ja, design wereld.
Dagvoorzitter bij eindeloos veel congressen. Ik kan me voorstellen dat je de tel niet meer bij hebt gehouden. Nou kijk jij terug op dat vak van ontwikkeling en leiderschap. Al die modellen, al die hypes, al die... Van total quality management tot zelfsturing, tot klantgerichtheid. Nou, noem maar op. Wat zie je dan? Wat valt er nou van te leren als je daar nou een prikker doorheen moet steken?
Nou ja, als je zo een hele lijn trekt, dan... Ja, ik hou me vast aan iets wat door Norbert Elias, een socioloog, ooit is geconstateerd als het gaat om de ontwikkeling van de geschiedenis. We gaan van fremdzwang, hij was Duitser, Oostenrijker volgens mij, naar zelfzwang. Dus we gaan naar... Van door anderen opgelegde normen, waarden, gedrag naar door onszelf gedefinieerde dwang. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, wij worden zo goed in onszelf aansturen. En dan vaak in relatie tot anderen. Dat je eigenlijk heel weinig van buitenaf op hoeft te duwen. En dat steeds meer mensen zeggen ook, ik geloof dat ik dit zou doen als ik er niet voor betaald werd. En sommigen zeggen ook, als ik er niet voor betaald word, dan heet het hobby en maatschappelijke dienst. En word ik er wel voor betaald, dan noem ik dat werk. Dat zijn steeds meer mensen die in zo'n situatie komen. Je zou ook kunnen zeggen, het is een internalisering, niet zonder gevaar, van de normen en waarden waaraan we ons verbinden. Het gevaar kan zijn dat we niet in het doorhebben dat het ook wel eens een geraffineerde manier van buitensturing kan zijn. Ik bedoel ermee te zeggen, bijvoorbeeld als wij aandringen op passie, strikt genomen ook het woord lijden is, hè, dat zijn we vergeten, de passie van Christus, nou hoewel, dankzij de EO weten we dat nog, dan zie je dat die passie ook een manier kan zijn om je in te zetten voor het systeem, voor hoe dat hier gaat, voor de vreemde verdeling van geld en goederen, die in mijn ogen beslist onredelijk en onrechtvaardig is. Maar dat we dat als het ware niet doorhebben. Dat de nieuwe bazen zeggen, je bent een kunstenaar van je eigen leven. Geef dat vooral zelf vorm. En ondertussen heb je niet door dat je ver over de 8 uur inzet pleegt. En dat is door de Nederlandse Bank gezegd. De lonen stijgen niet zo ontzettend. Hè? Dus je moet ook nog zeggen, het zou wel zo kunnen zijn dat systemisch gesproken een aantal mensen zitten te lachen vanuit bepaalde posities. Ik denk dat John de Mol af en toe wel moet lachen om al die mensen die het helemaal op passie doen tegen te geringe vergoeding als je kijkt naar wat hij eraan overhoudt. Dus je moet ook wel op blijven letten. Dus ik denk dat we de maatschappelijke kritiek een beetje uit het oog verloren zijn. Dus de kritische blik op, ik zeg het maar even, maar ik verlies er altijd vrienden door in de gezelschap ik ben, kritiek op het kapitalisme. Nou is het woord gevallen. Maar als je weet al, als je dit woord laat vallen, dat bijna altijd de meesten hun hoofd omdraaien en denken, zo wil ik niet denken. Nou, ik denk nog steeds een beetje zo.
En Harry, ik moet gelijk denken aan wat er natuurlijk nu gaande is wat je heel veel hoort over generatie Y.
Ja.
Hè, die extreem veel last van burn-out hebben op hele jonge leeftijd. Ja. Terwijl je denkt, hoe kan dat?
Ja.
Hè? Maar wat je daar natuurlijk hoort en ziet is...
De ideologie.
Zelfdwang. Je kan alles, je mag alles, je kunt iedereen worden.
Als je niks van je leven maakt, ben jij je eigen schuld.
Dan heb jij het zelf gedaan, sukkel.
Ja, en ook een zelfbeeld creëren waarin het allerhoogste haalbaar is. Waarin je eigenlijk mislukt bent als je niet roem hebt verzameld, veel geld. Dat zijn allemaal...
Als je geen start-up bent, ben je een loser, toch?
En als die start-up niet groeit en als je niet... dus we hebben onszelf laten wijsmaken dat geluk alleen voor de top 5 is en wie er niet in zit. Dus ik weet nog Rijkman Groening die zei ABN AMRO hoort in de top 5 thuis. En dat is een vorm van denken die maakt dat geluk buiten de top 5 niet zou bestaan. Ik weet wel dat als ik nu tegenwoordig overdag, ik ga graag overdag naar de film en dat soort dingen. Als ik dat dan zeg tegen mensen, dan zie ik wel dat degenen nog in het systeem zitten, dan een beetje jaloers naar je kijken. En ik denk met alle reden.
Ja.
Hè? Maar wie heeft zich laten wijsmaken dat je overdag altijd keihard moet werken? Nou, ik hoorde daarbij. En ik wou de rest van de tijd nou eens meemaken dat ik weer zonder agenda door de stad kan lopen. En Glenn, dan vergeet ik wel eens een afspraak.
Nee. Wat jij zegt, en daar komen prachtige dingen uit, Harry.
Dus de maakbaarheid van het geluk, dat is onze grootste... Ja, bottleneck eigenlijk.
Dus ja, de beeldvorming, de ideologie van maak wat van je leven. En dan in de definitie is dan gegeven wat dat dan betekent. Terwijl helemaal over jezelf gaan in autonomie. Hè, wat we vaak in jaloezie bij de kunstenaar vermoeden. Hè, dan denk ik, die maakt het zelf uit. Die daar vaak een prijs voor betaalt. Hè, mm-hmm. Niet die enorme welstand, maar wel die grote vrijheid. Dus we ruilen vrijheid toch vaak voor geld. We hebben nauwelijks door wat vrijheid ontwaart. We zeggen vrij te willen zijn, maar we verkopen het, Faustiaans, om het maar heel chic te zeggen. We zijn toch altijd wel bereid om het... Ik weet nog goed dat ik bij de Rabo, zal ik nu maar eerlijk zeggen, het is al verjaard, een baan kon krijgen. Dus was er misschien geen gelopen race, maar in mijn hoofd wel. En het was 400.000 toen guldens. En het enige wat ik kon zeggen in de spiegel was de hele tijd herhalen van dat bedrag. Want ik vond het nogal wat. En ik had uitgerekend, als ik dat 4 keer doe, 4 jaar, dan heb je heel veel geld over.
Yeah.
En dan hoef ik 4 jaar niet te werken. Dus ik kon die baan alleen maar definiëren vanuit de vrijheid die zou geven. Ja, en toen moest ik erkennen dat 4 jaar van je leven geven, om er 4 jaar in vrijheid voor te winnen, dat een gekke ruil was. Dus ik heb wel gevraagd of ik dan echt altijd naar Utrecht moest op dat glaas. En toen zei ze, we gaan daar wel vanuit. Het was niet de tijd dat je kon zeggen, mag ik ook nog buiten zijn? Er was echt, nee, hier is het werk.
Ja.
En ik weet niet of je dat gebouw herkent, het staat er nog steeds, maar dat moet geen pretje zijn om er elke dag naar binnen te gaan. En ik kon dat niet. Ik moet zeggen, ik vond het toen toch een te laag bedrag voor het offer dat gebracht moest worden.
Dus welke vraag vergeten we ons dan te stellen eigenlijk?
Nou, ik ga daar niet over, maar ik geloof wel dat het goed is om te weten je eigen geluk te kennen. Ik sprak iemand die heel erg druk was geweest als voorzitter van iets heel belangrijks. En die belde met zijn vriendin. Hij was ook een week ontsnapt, zal ik maar zeggen. Het was het einde van dat voorzitterschap. Toen belde hij en toen zei hij, dit is zo fantastisch, het is 8 uur. En ik sta op de magere brug en ik kijk uit over de Amstel. Belde die zijn vriendin. Hij zei, en dat doe ik nu al 5 minuten.
Zo?
Ja, zo. Hij zei, dat is fantastisch. Dat ga ik toch vaker doen. Nou, dat zegt het eigenlijk. Hij zei ook, ik ben aankomen lopen. Hij had de auto met chauffeur. Ik ben aankomen lopen vanaf de Stopera. Zo mooi. Zo leuk. Dus dat zegt het nu ook wel een beetje. Hè?
Nou, het is fijn. Maar die man was dus niet vrij.
Nee, nou ja, voor een deel is vakantie natuurlijk gedefinieerd door dat je werk hebt. Hè? Dus ook werklozen vragen heel vaak, kan ik over 2 weken beginnen? Zeggen mensen, nou dat is toch wat, hij is de hele tijd werkloos geweest, dan vraagt hij of hij over 2. Maar dan pas begint je vakantie. Hè? Dus je weet, vakantie wordt natuurlijk ook gedefinieerd door werk, zoals pauze. Kijk, die pauzes bij die congressen zijn het beste onderdeel. Maar ja, dankzij de sprekers. Hè? Dus je zou kunnen... Ja, dat is natuurlijk zo. Anders waar... Ja, als iemand zegt de pauzes waren het beste, dan zou je moeten zeggen, nou, dan doe dan een programma dat helemaal
alleen maar pauze. Ja.
Maar kennelijk lukt ons dat niet.
Ik zeg ook heel vaak tegen mensen die dan of werkeloos worden, hè, in van die programma's. En dan, waarom word je niet ondernemer? En dan zie je ze eerst verschrikkelijk. Maar dan zeg ik ook vaak, ja, als je ondernemer ben je ook werkloos, maar dan heb je er helemaal geen last van. Hè? Nee. Want dan moet je ook op zoek naar werk. Ja. Maar dan, dat voelt totaal anders. En iedereen die werkloos is, die heeft een soort boetekleed aangetrokken en die geestelt zichzelf elke dag van, oh.
Nou, met coaching zeg ik wel eens, als iemand zegt, maar hoe kom je nou aan opdrachten, is als een ander ze niet geeft, geef het dan aan jezelf. Hè?
Ja.
Ik bedoel, Dus als je zegt, ja, maar ik kan dat of dat niet doen, dan is dat bijna altijd een drogreden. Omdat je, als je het jezelf tot opdracht heeft, bijna altijd ook kan. En dan komt de aap uit de mouw, ja, maar dan krijg ik er geen geld voor.
Precies.
Maar ja, dat was daarvoor ook al zo.
Ja.
Dus je straft jezelf dubbel door en geen geld en ook niet dat werk te hebben.
Ja.
Dat
ja.
is net zoiets als een boete krijgen en dan ook nog boos worden.
Ja.
Je hebt al een boete en dan ga je ook nog boos worden. Dat is twee keer straf.
Ja, ja, ja.
Dus een van de dingen
die
je zelf... Ja, ik neem dat altijd blij aan. Ik bedank die man. Heel vaak gaat de politieman mij ook helpen om weer deel te nemen aan het verkeer. Want die is natuurlijk ook ontzettend blij dat hij eindelijk niet zo'n man heeft die zegt... Maar wat gaat dat kosten? En ik heb een goede reden. En dat is omdat we, als we niet oppassen, onszelf twee keer straffen. Ik heb geen werk en ik heb ook niks te doen. Nou, dat laatste, dat kan natuurlijk worden verholpen. Dat je geen geld hebt, dat begrijp ik. Nou ja, goed. We zitten vreemd in elkaar. We zitten gewoon vreemd in elkaar. Dus je moet jezelf een beetje... Ik zeg niet dat ik weet hoe het moet natuurlijk. Hè, want dit is een man die voor de microfoon natuurlijk ook de schijn ophoudt.
Welke schijn?
Nou, je bent natuurlijk ook wel eens dat je wanhopig denkt... wat heb ik er nou helemaal van gemaakt? Ik kan mijn leven schetsen als een successtory. Maar je kunt met hetzelfde feiten...
Precies. Maar maak je jezelf eens belachelijk?
Nou ja, alleen maar druk geweest met praten over werk. Niet aan het werk, mensen uitleggen. Ik zag mijn zoon ook ooit tegen een trein... iemand die de trein bestuurt. Even goed zeggen hoe dat
machinist.
Is. Machinist.
Ja.
Hij was een klein hummeltje en die man die stapte uit om iets met de wissel te doen. En toen begon mijn zoon uit te leggen aan die man hoe de tram werkte en de wissel. En zo'n hummeltje aan die man. En die was beleefd genoeg om dan te zeggen zo en jij weet er veel van. En toen moest ik denken aan mezelf. Waarvan ik dacht, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En daar heb ik toch geld voor gevraagd. Dus wat ik keek was naar de parkeerterrein bij de baak. En dan moet je toch eerlijk toegeven, daar stonden toch heel veel auto's in die groter waren dan die van mij. En dan kreeg ik uiteindelijk ook natuurlijk wel zo'n grote auto. Maar, en die ging dan uitleggen hoe ze het moesten aanpakken. Dus als je daarop terugkijkt, altijd andere mensen uitleggen hoe ze het moeten doen. Wat ik nu ook weer doe. En wat heb je er nou werkelijk zelf van gemaakt? Wat vind ik nou bijzonder als mensen een lange bestendige verhouding hebben? Een langdurig huwelijk? Heb ik dat nou allemaal voor elkaar gekregen? Nee, ik kan mijn leven ook schetsen als van mislukking naar mislukking met dezelfde feiten. Ik kan het schetsen als een vrije vogel, als iemand die heel goed zijn geld heeft verdiend. Als je het vergelijkt met andere mensen, maar met wie vergelijk je het dan?
Ja.
Dus het is ook nog, ik ken mensen in mijn kring die niet dom zijn, maar toch veel meer verdienen dan ik. Maar ja, als ik mijn rug draai en kijk naar... het milieu waar ik uit voortkom, dan ben ik een van de best verdienende. Nou, waar wil ik naar kijken?
Ja.
Dus
ja.
Het is, heb je het goed gedaan? Ach, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Waar ben je trots op?
Dat ik wel mijn autonomie heb bewaard. Ik geloof niet dat ik hoef te klagen dat ik heb ingeleverd en daar mijn ruimte en vrijheid heb. Nee, ik ben voelt. Onder andere directeur geworden, denk ik vaak, omdat ik niet wilde dat iemand anders dat was. Dus dat iemand dan over mij zou gaan. Dus dat veel van dat directeur zijn, wat ik lang heb gedaan, en waarvan ik ook wel eens dacht, waar komt dat nou toch uit voort? Dat je altijd de secretaresse hebt gehad, altijd directeur van dingen, voor de baak ook. Nou ja, ik verklaar het als ik wil niet dat een ander het is, maar het is misschien ook wel minder leuk dat je over anderen wil gaan. Met welk recht? Met welk recht denk jij nou over een ander te kunnen gaan? Dus dat vind ik, denk ik, waar zou dat nou toch vandaan komen? Dat ik anderen de les wil lezen. Ja, weet ik niet. Vind ik niet zo'n leuke eigenschap, maar ik heb hem wel. Daar heb ik natuurlijk mijn brood mee verdiend. Je moet het met wat, hè?
Ja, maar het grappige is dat je zegt zelf van, ja, wat, ik vertel anderen, ik vertel het... De trammachinist of de tramconducteur, de trambestuurder, hoe het werkt met de wissel. Terwijl ik denk dat mensen die jou horen, ook vandaag, maar zeker ook, misschien, zelfs al zou je ze niet zoveel nieuws vertellen, dan zou ik, en dan geef ik je gelijk een fijn compliment, door de manier waarop je het vertelt.
Ja, misschien is dat
en door
wel
de vragen die je eromheen stelt, help je volgens mij mensen heel erg.
Ik ben verliefd op de taal, dat is wel zo. Ik hou van poëzie, van literatuur, van je kan het ook anders zeggen. Dus ik heb wel een schoonheidsgevoel. Hè? Zoals iemand die architect is zegt, ja, die muur kan zo niet. Dat kan een stuk beter. Dat heb ik met de taal. Dat kan je anders zeggen. En dat is ook een verleiding. Hè? Dat je erin gaat badderen. Dat je het overdrijft. Dat is natuurlijk mijn valkuil. Maar ik hou wel van, je kan het ook anders zeggen. Je kan het ook leuker formuleren. En als je de vorm verandert, verander je hoe dan ook de inhoud. Dus het is meer dan alleen vormgeving. Het is ook anders naar de dingen kijken.
Ja, want als mensen jou niet zo serieus zouden nemen, wat zou je daarvan vinden?
Ja, dan moet je naar een ander, een ander podium. Hè? Je moet als het ware de context die je waardeert zoeken. Anders straf je jezelf. En dat zie ik wel vaak. En dus met coaching valt me dat op als ik dat doe. Dat mensen ook heel vaak de waardering zoeken op een plek waar ze die niet krijgen, terwijl ze één deur verder op het schild zouden worden getild. En nou kan het goed voor je zijn, voor je karakter, maar je moet natuurlijk niet je hele leven laten verpesten doordat je in de verkeerde sfeer gewaardeerd wil worden. Dan moet je van context veranderen, gaat ergens anders doen.
Ja, want wat ik zo mooi vind bij jou, Harry, is jij doet je ook voor alsof men het niet zo serieus moet nemen, maar ik geloof niet dat je het prettig zou vinden als het niet serieus genomen zou worden.
Nee, en dan geef ik mezelf ervan de schuld. En dan denk ik altijd, of ik moet veranderen van context, of ik vertel het verkeerd, of ik doe het verkeerd.
Ja.
En de wereld is een rijk domein, dus heel vaak is het makkelijkste dat je je gewoon omdraait en een ander podium zoekt, een andere plek zoekt. Waar je. En ik denk dat veel mensen dat vergeten te doen, omdat ze denken dat ze daar het moeten doen. Daar moet
en in welke context ga je gewoon niet meer heen? Daar heb je gewoon niks te zoeken.
Nou, een voorbeeld nu. Ik woon ook in Nice en daar had je de Nederlandse club. Als ze luisteren, prachtige club. Toen wist ik wel, dat is niet mijn kring. Dat is niet mijn milieu. En ik heb dat wel eens vaker. En dan blijf ik kort. En dan,
maar zakelijk?
Ik ben niet zo op CEO's bijvoorbeeld. Dus daar voel ik me niet zo prettig bij. Dus CEO's van grote bedrijven, ik ken ze dan wel, maar het is niet mijn. Dat is niet mijn milieu. Daar wil ik. Dat voel ik me niet prettig bij. Dus dan denk ik, daar moet ik een beetje uit de buurt van blijven. En dat is intuïtief, want ik weet niet waarom.
Weet je waarom? Want wat mis je daar dan?
Nou, ik voel me daar niet zo prettig bij. Eigenlijk, ik denk dat het. Misschien dat ik me minder waardig voel. Want. Ik vind het lief dat je zegt waarom zou je, maar dat het ook wel iets te maken heeft met het arbeiderskind dat ik ben. Dus dat zou wel eens kunnen zijn dat dat een van de redenen is. Het is niet ontzag, dat is het niet. Maar het is me niet. Ik denk dat we dat onderschatten, dat je soms als het ware, je kan je wel gedragen, je weet het wel, maar het zal nooit. Ik heb nog nooit verlangd naar een huis met een oprijlaan. Snap je?
Mm-hmm.
Dat kan ik niks bij. Een grote auto ook niet. Waar ik wel jaloers, want dat is een indicatie. Als iemand om het jaar een boek schrijft.
Ja, ja.
Daar heb ik wel wat mee. Daar heb ik respect voor. Maar een oprijlaan, nee, daar kan ik nou niet voor gaan. Dat maakt in mij niks wakker. En dat is een CEO, is in mijn beeld.
Een oprijlaan.
Is een oprijlaan, ja. Dat is
met een grote auto die er te weinig staat.
Dus je mist
en een huis waar je nooit komt, maar waar je vrouw heel erg van geniet.
Ja. Dus je mist die verbinding om daar eigenlijk. Hè? Dus je kan je daar moeilijker toe verhouden.
Ja, en misschien confronteert het wel met mijn onvermogen om dat te doen zelf. Dus dat ik dat niet zoiets.
Ja.
Mooi.
We praten zo verder met Harry Starre, want die is onze gast vandaag. Daar zijn we heel blij mee. En we gaan straks vooruitkijken. Naar de hoop en de angst. Ja. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Met Pieter Jan de Bremer, fijne co-host en collega.
Joehoe!
Hij was niet geweest vandaag. Dus ze moest joehoe moesten.
Hij geeft geluid.
En Harry Starrin is onze gast. We hebben gekeken wie Harry is. Tenminste, voor zover je dat in een kwartiertje voor elkaar kan krijgen.
Yes.
We hebben gekeken. Als je nou terugkijkt op je vak, wat zie je dan eigenlijk? En zou het nu wel leuk vinden om naar de toekomst te kijken. Harry, wat hoop je dat er gaat gebeuren?
Nou, dat we,
het is een
in het reinen komen met onze verslavingen. Dat geloof ik, dat zou wel fijn zijn. Dat we wat wij verslijten voor voorspoed, dat veel van die voorspoed eigenlijk baat heeft bij het verslaafd maken. Ik vind een van de meest kenmerkende tekenen daarvan is dat in de gaming-industrie staat, krijg je sterren en weet ik wat je allemaal krijgt voor zo'n game en een recensie. En dan staat er bijna altijd als een addictive game.
Ja, het is een verslavend.
En dat betekent eigenlijk dat wij een gevreemde samenleving hebben. Wij willen mensen verslaven aan bepaalde vormen van voedsel. En op het moment dat ze echt verslaafd zijn, dan noemen we ze losers. Dus eigenlijk, als wij slagen in wat we ambiëren, allemaal opgeteld en individueel. Dus ze kunnen niet zonder deze auto. Maar als dan mensen failliet gaan aan een BMW, hun plek niet kennen en daar alles voor over hebben en thuis niet te vreten, maar wel de auto. Hè, dan zeggen we ineens loser. Dus het vreemde is dat die hele samenleving lijkt wel een samenzwering te zijn om ons aan dingen te verslaven. En dan tegelijkertijd een test om daar jezelf in te blijven en maat in te houden. Dus we krijgen eigenlijk twee signalen. Geef je over en hou maat. Geef je over en hou maat. En degene die in zekere zin volledig meedoen, die noemen we losers. Dat fascineert me. Dus dat is een thema dat me nu erg bezighoudt.
En wat hoop je dan? Hoe hoop je dan dat eruit komt te zien?
Nou ja, dat we de volgende fase van wat je zou kunnen zeggen, autonomie, zou kunnen zijn dat je de systeemkanten van die autonomie, dat je die begint in te zien. Waar ik eerder over sprak, is dat de kritiek op hoe dat systeem werkt, dat we dat wat serieuzer nemen. Ik heb erg bijgedragen aan het individualiseren van verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk. Dat is bevrijdend, maar ook beklemmend. We hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Dus het gaat ook om hoe we de zaak als gemeenschap inrichten. Dat vraagstuk, dat is wel een beetje uit het zicht geraakt. Dus het wordt nu wel erg de toevallige uitkomst van al die bewegingen, vrije markten en het vindt zijn eigen evenwicht. En we praten te weinig over hoe willen we nou dat die wereld in elkaar zit? Willen we nou dat het water geprivatiseerd is en de energie geprivatiseerd is en de transport geprivatiseerd is en dat ieder voor zich? En ik zie nou mensen die te weinig geld hebben contant om het OV in te kunnen. Ik zie mensen die hun kind niet naar de voetbal kunnen laten gaan. Ja, ik hou van een samenleving waarin bij wijze van spreken de muzieklessen gratis zijn. En het voetbal gratis is. Ja, daar moeten we dan met elkaar voor dokken. Maar ik vind het wel een heel prettig idee dat we elkaar belangrijk genoeg vinden dat niemand in ons land dakloos hoeft te zijn. Ik slaap gewoon slechter anders. Zou ik kunnen zeggen. Niet omdat ik een goed mens ben, maar omdat ik denk wij verdienen een samenleving waarin we verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel.
Ja.
En we hebben ons een beetje in het ootje laten leggen. Je bent de maker van je. Dat is een autonomie-definitie die de ander buitensluit. En uiteindelijk eindigen we allemaal op onszelf teruggeworpen en eenzaam. Dat vind ik een treurig perspectief. En ik zie dat perspectief als dreiging. En ik hoop dat mensen steeds vaker zeggen, hoe jij het hebt is voor mij bijna misschien net zo belangrijk. Ja. Als jij mijn broer was, zou ik niet prettig slapen als jij niet te eten
had. Ja, ja.
Kunnen we elkaars broer zijn? Kan ik van jou denken, ik wil dat jij voldoende hebt. Want anders heb ik aan te veel nog te weinig.
Ja. Wat een mooie.
Mooi.
Ja, helemaal eens, Harry. Want ik vind het ook dat ontbreekt. Dat we veel meer daar. Dat we daar met elkaar over zouden moeten nadenken. En dat je daar ambitieus in eigenlijk zou moeten zijn.
En ik denk dat veel mensen daarnaar hunkeren. Van kan het weer over ons gaan. In plaats van over jij en ik en alles apart.
Ja, en dan zeg ik en. Want dat vind ik. Zeker als ik het even weer terugbrengen naar het thema werken. Dan is natuurlijk autonomie het woord waar je ondertussen mee doodgegooid wordt. Sterker nog, ik zag een niet nader te noemen opvolger van jou bij de baak die ondertussen weer weg is en allerlei spotjes zeggen. Autonomie, dat is hetgene waar het om gaat. Dat is wat, hè, als je voor autonomie zorgt, dan komt het allemaal goed. Nou, dat is natuurlijk klinkklare onzin, want heel veel mensen verzuipen daarin. Je moet ook verbonden zijn.
Ja.
Hè, dus het is en.
Ja.
Ja, ik wil autonoom zijn, maar ik wil ook verbonden zijn.
Ja,
je broeder is broeder. Daar zit de verbinding.
En dat je het vermogen ontwikkelt van iemand te houden die je niet kent.
Ja.
Wij doen net alsof je alleen van iemand kunt houden als je die kent. Nou, ik denk dat het toppunt van mens zijn is dat je iemand niet eens hoeft te kennen om hem toch van te houden.
Ja.
En dat, we kunnen heel goed voor onze directe kring zorgen. Hoe het met mijn kind gaat. Allemaal hoe het met mijn ouders gaat.
Ja, nu is het eerst voor jezelf zorgen. En dan pas kan je voor een ander zorgen. Terwijl natuurlijk, dat is zonde. Dat dat zo nadrukkelijk is.
Nadrukkelijk. En we weten ook dat mensen die goed voor anderen zorgen. Daar het meeste baat bij hebben. De hoogste levenskwaliteit genereren.
Ja.
Dus ja, het inpakken van een cadeautje heb je eigenlijk al een deel van dat cadeautje weer terug. Hè?
Ja.
Tijdens het inpakken. Ja. Iedereen weet dat. Nou, ja. Je bent het aan het inpakken en je denkt, oh, dit is zo leuk. En oh, wat zal die.
Ja. Hè?
En wat, je bent blij dat je aan het goede hebt gedacht.
Ja.
Nou ja, dan denk ik, dan heb je de opdracht al binnen voor je gegeven.
Welke mensen ken je die daar ambitieus in zijn? Die daar tegenwoordig een visie of een mening over hebben die ze heel erg etaleren?
Ja, ik weet, de aarzeling is natuurlijk, moet je dat etaleren of moet je dat leven?
Nou ja, ik vind in de ambitie vind ik het wel etaleren. Dat vind ik, zou ik het mooi vinden. Dat...
Nou ja, dan je overvalt me, die vraag, ik roep hem op. Ik merk wel bij mensen die, waarvan ik probeer, bijvoorbeeld, ik doe wel eens rondvaarten met mensen die ik uitnodig. Dan nodig ik mensen uit omdat ik dan denk... Die doet heel veel voor anderen. Die doet heel veel voor anderen. Dus ik zie wel heel veel mensen die heel veel voor anderen doen en teweeg brengen. En ik denk dat het niet is dat je die dan prijzen geeft, maar dat je waardering deelt.
Mm-hmm.
Die doet dat, die doet... En ik had laatst was ik met 10 mensen en toen dacht ik, ze doen allemaal wel bijzondere dingen voor het grotere geheel. Dus het is, toen ik dat zo langsliep. Dus het barst er in zekere zin. Het ligt ook aan hoe je naar de mensen kijkt.
Ja.
Maar ik zou zo even niet... De uitnuttingsorganisaties, de Facebooks en de Googles en zo... die zijn toch wel gebaseerd op die rendementen. Op die, dus zodra Warren Buffett gaat kopen, dan zeggen mensen dat is goed. Maar je weet gewoon, daar is de marge, de onttrekking aan de arbeid eigenlijk het grootst. Het kapitaal, om het ouderwets te zeggen, is het nog nooit zo goed gegaan. En de factor arbeid is veel te weinig beloond. En aan de onderkant schandelijk. Aan de bovenkant evident schandelijk. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk.
Ja.
En het feit dat aan de onderkant mensen niet voldoende hebben... vind ik veel belangrijker dan of sommigen te veel zouden hebben. Waar maken we het ons druk over?
Ja.
Hè? Aan die bovenkant. Maar we moeten eigenlijk zeggen... mensen die te weinig hebben, daar moeten we ons druk over maken. Niet over wie te veel heeft. Vind ik soms ook wel pijnlijk, denk ik altijd. Maak je nou eens druk over de mensen die geld nodig hebben?
Ja.
Hé, jongens.
Ja.
Wat een ouderwets, feest, hè?
Ook ouderwets.
Laat ik maar even... want we moeten ook een keer een strik eromheen doen. Hè, dat heb je nou eenmaal. Want op een gegeven moment is het uur voorbij... en dan worden we hier gewoon naar buiten geduwd.
Ja.
En dan komt de volgende ploeg binnen. Laat ik maar zeggen, dankjewel, Harry.
Graag, dankjewel.
Ik vond het bijzonder fijn dat jij totaal vergeten was een gast te regelen. Wat geweldig.
Ja.
Ik hou daarvan. Dus ik hou van dit soort... Er ontstaat iets wat je moet oplossen en dan komt er een oplossing en dan bedenk je iets nieuws en dat is nog leuk ook. Sterker nog, misschien wel leuker dan de gast die je had meegenomen.
We weten
toch niet wie het is, dus die kunnen we best de schuld geven. Dus dankjewel. Fijn dat je hier was, bent. Pieter-Jan, dankjewel. Leuk om samen te doen.
Ja.
Ik hoop dat het leuk was om naar te luisteren. Ik denk het wel, want ik heb lol gehad. Dus waarschijnlijk zal jij als luisteraar ook wel lol hebben gehad.
Ja, en mocht het niet zo zijn, te laat.
Ja, als je dit te hoort, dan ben je een beetje aan de late kant. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Met People Power. En... wie hebben we? Ik ben gewoon een beetje van mijn apropos zelfs. Wat een feest zeg. Oh ja, volgende week komt Jaap Jongejan. Hij is directeur van SBI Formaat. Hij houdt zich bezig met het opleiden, trainen van mensen van ondernemingsraden.
In Doorn.
In Doorn, ja, je kent hem. Was vroeger een van je concurrenten. Want dat was ook een opleidingscentrum.
Een fijne collega.
Een fijne, conculega vind ik altijd zo'n rot woord. Maar het leuke is ook, hij is ook betrokken bij ACE. Een netwerk van werkgevers die bij elkaar komen om de arbeidsmarkt wat fluider te maken en te zorgen dat mensen van werk naar werk kunnen gaan. En we praten met hem in onze reeks over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En we hebben volgende week ook nog een aflevering van HR Creates People Power. Dus kortom, ik vond het fijn dat je luisterde. Als je wat ervan vond, dan horen we het ook graag. Als je het stom vond of juist heel leuk. En ik hoop dat je volgende week weer luistert om 3:00 naar People Power. Doei.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl